Welkom bij de podcast Verslaving in Verbinding van Tim Kools. Met deze podcastreeks tracht ik handen en voeten te geven aan het thema verslavingskwetsbaarheid. Dit doe ik door in gesprek te gaan met allerhande interessante mensen rond verslavings- en andere thema's. En dit met de bedoeling jou te inspireren bij het vinden van je eigen weg of bij het ondersteunen van iemand die zelf zoekende is. Neem eruit mee wat voor jou kan bijdragen aan een bewust en verbonden leven.
Goedemiddag, Jill.
Dag, Tim.
Fijn dat je hier wilt komen spreken over wat ook alternatieve manieren kunnen zijn om rond verslaving te werken. Want daar heb jij best wel wat ervaring rond. Maar ik ga nu uzelf laten voorstellen.
Ja, Tim, ik ben dus Jill de Bie en ik ben al enkele jaren verslavingshulpverlener geweest binnen het MSOC en binnen het CAW. Ondertussen ben ik adjunct diensthoofd van een ontwenningsprogramma het kader residentiële setting in Geel. En in die tussentijd heb ik nog een opleiding looptherapie bijgedaan om mijn zoektocht naar alternatieve methodes rond verslavingshulpverlening toe te passen. Ja, en daarvoor zit ik een beetje hier om die stukken mee jou op te nemen, denk ik.
Ja, want vanuit deze reeks is het altijd zoeken naar hoe kunnen we mensen inspireren om rond verslaving een weg te kunnen vinden.
Ja.
En als het dan gaat over wandeltherapie, looptherapie, bewegen, dan dacht ik, Jill heeft er zeker zinnige dingen over te zeggen.
Ja, ik hoop dat wel. Normaal gezien wel, ja, klopt.
Ongetwijfeld en ook zeker uw ervaring meepakkend rond verslaving, ja. Dat je wel weet over wat het gaat. Hoe zou je dat kunnen uitleggen, wat wandeltherapie juist is?
Ja, als ik kijk naar al die jaren ervaring als verslavingshulpverlener, dan merkte ik snel dat het therapielokaal een beetje achterhaald is. Dat geeft wel ergens een heel veilige zone waar dat je naast elkaar of tegenover elkaar zit. Wat dat goed is, want er moet ook ergens een begrenzing zijn, maar die afstand nabijheid was een hele moeilijke voor heel wat cliënteel, omdat je spreekt over thema's die redelijk zwaar doorwegen. Verslaving zit ook heel wat schaamte rond, is heel waarschijnlijk ook een multiproblematiek met wat trauma's en nog andere psychische moeilijkheden. En dan was die verbinding in een therapielokaal houden heel, heel moeilijk. En dan is dat gestart met af en toe als mijn cliëntje zei van ik wil eigenlijk niet meer in dit lokaal zitten, het is wat te benauwd, wat kunnen we nog doen? En heel laagdrempelig de stap kort naar buiten gezet, kleine wandelingen van 10 minuten. Omdat we al merkten, als je ook in de auto zit bijvoorbeeld, dan zit je naast elkaar en dan kan je al gemakkelijker praten. Ouders passen dat ook toe met hun kinderen als ze moeilijker thema's moeten aanhalen. Je moet elkaar niet aankijken. Je ziet de lichaamstaal niet altijd, maar daardoor is het wel gemakkelijker om toch eens iets te opperen. En bij het wandelen is dat net hetzelfde. Je bent eigenlijk nog wel dicht bij elkaar, want je wandelt naast elkaar. Je hoeft elkaar niet in de ogen te kijken, maar je bent wel perfect verstaanbaar naar elkaar. En het voordeel van wandelen is dat, of dat je nu even door een drukker centrum gaat, of dat je een bos ingaat, er zijn wel heel wat impulsen die je krijgt, maar je gaat automatisch letten op de focus van het gesprek. En daardoor is het makkelijker om als hulpverlener, of als wie dan ook, dan verbinding te maken van, oké, ik wil wel luisteren naar jou, en komt dat vertellen heel vaak automatisch. De stiltes die we soms als hulpverlener of als gesprekspartner ervaren in een ruimte, kan soms lang duren en mag ook. Buiten is dat minder. Het komt sneller, omdat het vertrouwen ook sneller kan komen doordat je naast elkaar letterlijk een weg aan het afleggen bent.
Naar letterlijk, een doel. Letterlijk samen een weg aan het gaan.
Ja.
In hoe het zich fysiek benauwt.
Ja.
Ja. En ik kan me voorstellen, Gilles, zo een stilte terwijl je aan het wandelen bent, krijgt ook misschien wat een andere betekenis dan in een gespreksruimte. Want dan is er ook geen afleiding of dan, ja, terwijl dat daar ook zinvol kan zijn natuurlijk. Hè.
Jawel.
Dat merk ik toch regelmatig.
Ja, en dan zie je ook, zeker in een bosrijke omgeving, dan kom je niet altijd heel veel andere mensen tegen. Maar daardoor heb je de natuurlijke geluiden, zoals vogels of de wind. Maar dat zijn dingen dat we ook gewoon zijn. En dan gaan daar niet voor zware afleiding zorgen. En dan kunnen we zelfs gaan naar niet enkel gesprekken, maar ook naar bijvoorbeeld mindful wandelen of stiltewandelingen, waardoor dat we meer bewust gaan stilstaan bij waar ben ik, wat ben ik aan het doen en waar ga ik naartoe. Want dat, zelfs bij gewoon mensen zoals jij en ik, vergeten soms als we aan het wandelen zijn, dat we aan het wandelen zijn.
Ja.
Dat we in een mooie omgeving zijn, dat er geluiden zijn en tijdelijk terug stilstaan bij het hier en nu. Ook dat is voor cliënten en mensen ook met een verslaving heel belangrijk. Terug stilstaan bij het hier en nu. Niet altijd naar het verleden kijken. Wel een beetje naar de toekomst uiteraard. Maar ook in het hier en nu. Want heel vaak zie je een verslaving. Ik wil nu vooruit. Ik wil nu dat bereiken. Dat zit ook in het verslavingsgedrag. Terwijl terug leren stilstaan bij het hier en nu. Werkt dan ook met die wandelbegeleidingen. Gewoon op pad gaan. En je weet ook een doel. Hè. Je weet altijd, als je ergens vertrekt, komt het daar ook terug. Dus dat geeft ook voor zowel de hulpverlener als de cliënt een veiligheid.
Ja.
Ik kom altijd terug op mijn startpunt aan.
Ja.
Dus dat is heel fijn om te doen.
En je hebt dat al veel gedaan, Jules?
Ja, in de 1-op-1 begeleidingen heel vaak. Maar dat is eigenlijk gegroeid dan na corona. Daarvoor werd dat al redelijk wat toegepast, maar in corona zijn we als hulpverleners overal, eerste en tweede lijn, heel erg moeten gaan zoeken van hoe kunnen we die nabijheid met onze cliënten houden. En dat is digitaal heel erg gelukt, ook via schermen en Teams, maakt niet uit. Maar toch die echte nabijheid was een moeilijke. En dan zag je dat er na verloop van tijd wat versoepelingen waren, waar je terug buiten mocht met wat afstand. En dat was eigenlijk de ideale moment om als hulpverlener naar buiten te gaan. En dan zag je dat nadat de regels of coronaregels versoepeld werden, dat heel veel cliënten terug vroegen van ja, zetten we dit niet gewoon verder, want ik voel me hier veel beter bij, zelfs door regen en wind, paraplu mee, regenjas aan en erdoor, omdat die omgeving veel veiliger was voor hun dan het gesprekslokaal.
Ja. En dat je dus van mensen zelf hoorde, ja, wat de meerwaarde voor hun ook was dan.
Ja, ja, het gaf meer rust in hun hoofd, door de traagheid soms, maar ook soms door de snelheid. Want je merkt dan dat mensen hun eigen snelheid willen toepassen in het wandelen. En dan kan je daar als hulpverlener ook op inspelen. Je bent wat snel aan het gaan.
Ja.
Pas je snelheid is toe op de mijne. We gaan proberen rust in te bouwen. Terug ook weer in dat hier en nu. Wat doe ik met mijn gedrag? Waar ben ik mee bezig? Ben ik me bewust van mijn handelen?
Ja.
Dat zijn heel kleine dingen die achteraf wel heel betekenisvol kunnen zijn in je relatie met je cliënt, maar ook naar hun programma en doelen.
Want het is niet alleen om wandelen, denk ik, dat je dan bent beginnen doen. Hè?
Nee, omdat uit die wandelingen kwam dan ook wel het feit, en dat komt heel vaak bij verslaving terug, dat werkt heel psychisch door, maar ook heel fysiek door. En heel wat cliënten vinden het moeilijk om dat fysische terug op te bouwen. En dan ben ik wel gaan zoeken naar wat kan er, in boeken gedoken.
Conditioneel ook.
Ook naar conditioneel, hè. Van wat kan ik hier toepassen? En ik liep zelf heel vaak als hobby, 10 kilometer, 15 kilometer. Maar toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk ook buiten. Dat kan je perfect ook naast elkaar doen. En dan daar een beetje mee geëxperimenteerd met cliënten die ik wist van, oké, die zijn conditioneel wel zeker in orde. Daar kan ik wat stappen bij in beginnen zetten. En dat gevraagd en mee geëxperimenteerd. En dan merkte ik dat die verbinding en dat fysieke op die moment ook heel veel doelen kon mee bereiken. Maar ik voelde van, ik ben hier aan het experimenteren, ik wil hier meer over weten, ik wil dit correct doen. En dan heb ik me ingeschreven voor een opleiding looptherapie. Om dan het echt op een correcte manier toe te passen. En dan merkte ik pas hoe ver ik kon gaan op een positieve manier met de cliënten. Ja, en dat begint eigenlijk met een kennismakingsgesprek zoals het allemaal start, maar dan natuurlijk met een wandelgesprek. Waar dat we eigenlijk,
dus het kennismakingsgesprek is een wandelgesprek?
Is een wandelgesprek. En dan gaan we eigenlijk in dat wandelgesprek, gaan we de route die gelopen wordt, of waar dat we mee gaan starten, die gaan we al wandelen. Gewoon om al een beeld te geven aan de persoon naast mij letterlijk, van, ah, oké, hier ga ik naartoe, want ook die onzekerheid valt dan weg. Het is heel vaak dat cliënten wegblijven, omdat ze niet weten waar dat ze voor staan. En dan doe ik heel rustig een uitleg van, kijk, de looptherapie dient er eigenlijk voor om heel gestaag je conditie, je fysiek herstel mee te bevorderen en ondertussen te werken aan je psychisch herstel en je verslaving, dus ook rond je grenzen. Waar dat we gaan letten op van hoe gaan we dit opbouwen, hoe gaan we doelen stellen, wat zijn verwachtingen van mij, wat zijn verwachtingen van u, wat zijn daar vragen rond, om dan echt een plan van aanpak te gaan maken, want elke persoon is anders. Ene persoon weegt 65 kilo en heeft 2 jaar geleden nog gesport, de andere is iets zwaarlijviger en heeft al 5 jaar niet meer gesport, ja, dan moeten we wel goed gaan kijken. Hoe gaan we hier een start maken? Kunnen we hier al beginnen met lichte joggen? Of gaan we eerder gaan naar eerst wandelen en dan heel rustig naar joggen om dan over te gaan naar het hardlopen? En gaan we ook altijd even informeren bij de huisarts. Wat kan er fysiek? Zijn er geen onderliggende problematieken om het daar aan te passen? En dan gaan we heel geleidelijk aan doelen ook vastleggen. Oké, ten eerste moment dat we gaan lopen, wat moet je meenemen? Een short en een t-shirt of iets van trouw, waar voelde u
heel
goed
bij? Heel basic. Ja.
Ja, dat is het voordeel van wandel- en looptherapie, is je hebt eigenlijk niet zo heel veel nodig. De meeste kleren hebben we allemaal al wel thuis ergens liggen. Alleen belangrijk bij de looptherapie is wel een goed stel paar schoenen. Hè, want ik heb ook al mensen gehad die met All-Stars afkwamen. Goed aan voorzien we wel een reservepaar, dat ze een goede start kunnen maken, want het moet ook nog voor de voeten en de knieën en fysiek ook wel goed blijven gaan.
Ja,
ja, en dan is het echt doelmatig stilaan, stap per stap gaan opbouwen. En als hulpverlener dan op die moment ga ik niet elke keer mee gaan lopen, want dat is niet realistisch.
Ik zat erop te denken van hoeveel loopt er dan op een dag?
Dat gaat niet. Maar proberen zeker in de beginfase wekelijks of 2 wekelijks mee te gaan, want dat duwtje, letterlijk duwtje in de rug naast iemand lopen, motiveren dan ook om verder te gaan, maar ook soms te begrenzen, niet te snel gaan, terug naar uw eigen pas te gaan, ja, is wel heel belangrijk. Want als je dat niet gaat doen, gaan cliënten, zeker met verslaving, ook sneller kunnen uitvallen. Want die hebben al een laag zelfbeeld en dan is het moeilijk om die motivatie soms vast te houden.
Ja, of iets valt wat tegen, of het gaat niet snel genoeg, want dat is zo typisch wat we dan wel eens ervaren. Ja, en dat dan demotivatie soms snel kan komen.
Ja, klopt. En dat proberen we dan in de eerste sessie ook te doen. Dus dan, en op zich is dat soms wel grappig, want dan vraag ik, oké, nu mag je een half minuut tot een minuut beginnen lopen. En op je eigen tempo, maar ik heb wel heel graag dat je heel traag loopt. En dan zullen we zien, als je merkt dat je ademhaling begint moeilijk te krijgen, dan stoppen. En dan zie je dat heel vaak die mensen in een extra drive gaan, heel erg hard beginnen lopen, ondanks dat ze in het begin echt wel letten op hun tempo, omdat ik gezegd heb, we gaan rustig lopen. Maar automatisch, zoals je daar straks al zei, ze willen sneller gaan, vlot gaan, heel snel een doel bereiken, zijn die heel snel buiten adem, omdat ze soms al direct 14 per uur gaan lopen. En voor iemand dat niet getraind is, is dat heel veel en heel snel. En dan moet ze ook snel stoppen. Maar dat is geen probleem en dat probeer ik dan ook duidelijk te maken. Dit is wat je eigenlijk in je leven aan het doen bent. Je bent zo snel aan het gaan, dat je lijf niet meer kan volgen. En dan, als we dat weten, dan neem ik even over, moeten ze mijn tempo volgen, dan heel laag tempo is wat ze vlot kunnen op ademhalen en voelen ze van, dit kan ook. En vanaf die basis, maar dat zijn heel veel testen, daar ga ik nu niet op ingaan, maar op basis van die kleine testjes gaan we dan een heel haalbaar loopschema of wandelschema opstellen. En gaan we dan wel proberen wekelijks 2 weken te bespreken voor te kijken, is het haalbaar geweest, waarbij je tegenaan gelopen, soms letterlijk, om dan te zien weer op te bouwen. En dan gaan we heel, in het begin is dat naar minuten lopen werken, dan kunnen we heel stilaan beginnen naar kilometers te gaan. En dan zie je soms, en dat zijn dan de succeservaringen na verloop van tijd, dat mensen ook aan wedstrijden gaan meedoen, maar op een heel correcte fysieke manier. Want ze weten dan ook, ga ik over mijn grens, dan ga ik ook fysiek last krijgen, of ik krijg een spierscheur, of ik krijg steken. Ga ik wel op mijn tempo letten, ga ik geen blessures krijgen en kan ik wel mijn doel bereiken? Lukt dat altijd? Nee. Hè? Want er zijn altijd ook wel stukken dat er soms misloopt, maar dan gebruiken we dat ook weer als leerervaring. Hoe bouwen we hier weer terug van verder op?
En letterlijk vanuit dat lichaam leren voelen wat haalbaar is, wat zelfzorg is, wat die grenzen zijn. Ja, het is niet alleen een metafoor, het is ook echt een zelf aanvoelen. Mm-hmm. En van daaruit ja, leren volgen wat uw lijf kan, zo hoor ik het u zeggen. Is
ja, klopt. Ja. Hoe stretch ik ook heel basic dingen, hoe pak ik dat aan, maar ook hoe pas ik mijn voeding aan, wanneer drink ik water, wanneer niet, wanneer stop ik. Want soms gaan ze door de pijngrens heen, dat is niet goed.
En hoe kan ik toch soms ook mezelf stretchen en proberen een stapje verder. Ja. De moeilijke evenwicht. Hè?
En zelfstandig. Hè? Ook, ik ga nu mijn schoenen aantrekken en ik ga lopen. En dan kunnen we weer de connotatie maken met craving. Ik krijg goesting. Ik wil gaan gebruiken. Maar ik weet, als ik mijn schoenen aantrek, zijn even weg. Kwartierke is genoeg om mijn zinnen te verzetten. En dan krijg je zelfs soms gasten of cliënten die het echt tegen craving gebruiken, die voelen van, met een moment is aan het opkomen, ik trek mijn schoenen aan, ik ben even weg, en dan het aanleren om het gedrag tegen, het verslavingsgedrag tegen te gaan met het lopen.
Echt aanleren, hè?
Ja.
Want het is gedrag dat ook op een andere manier aangeleerd is, dus we kunnen het afleren door andere gedrag aan te leren. En craving zal er altijd zijn, sowieso. Het zal milder worden, het zal dan weer eens opsteken, maar als we meer methodes ontwikkelen, die dat ons kunnen helpen en waar we in geloven, die bijdragen, dan kunnen we de golven beter hanteren.
Ja, klopt helemaal. En dan moeten we natuurlijk wel zien dat het lopen zelf ook geen zwaar verslaving wordt, hè, want dat is dan weer een risico. Hè. Ook in dat stuk moeten we dan gaan begrenzen, moeten gaan begrenzen, gaan we dat stuk ook wel opnemen in de begeleiding.
Omdat je merkt dat omgaan met grenzen daarin dan soms ook moeilijk wordt.
Ja. Weer extreem gedrag stellen.
Ja.
Ook in die schema's, ook in het eten. Je moet geen strak schema volgen. Je moet niet altijd een banaan eten. Of je mocht ook eens een zak chips pakken. En je mocht ook eens even een rustdag pakken. Die zetten we zelf standaard vast in. Dat ze weten, dan moet ik zelfs rusten. Ja. Omdat anders soms dat extreem gedrag van verslaving ook tijdens die momenten terugkomt. En dan is het ook bekijken, wat maakt het natuurlijk gemakkelijker om te gaan lopen. Hè? Ze mogen gerust muziek ook meenemen of dergelijke om de stappen om te gaan lopen gemakkelijker te maken. Of wat bijvoorbeeld in winterperiodes, want dan is het zelf voor mij ook moeilijker om dan, als het heel hard aan het regenen is, de schoenen gaan aan te trekken. Maar kan er bijvoorbeeld wel een alternatief zijn, zoals een loopband of een fitnessclub. Want dat is dan uiteindelijk weer de doelstelling heel veel later. Heb ik ook al gasten gezien die zich aansluiten bij een sportclub of een loopclub of een fitness, om terug ook die sociale contacten mee vast te zetten of terug mee oude, clean vrienden terug te gaan lopen of te gaan sporten. Omdat de grens dan weer kleiner wordt. Ah nee, vroeger dacht ze, ik ga dat nooit meer doen, want ja, ik heb geen conditie, ik gebruik alleen maar, ik leef 's nachts. Maar de ene keer dat er terug wat stabiliteit is, conditioneel terug wat opgebouwd is, voelen ze zich ook terug sterker om, zeg maar, terug te gaan mountainbiken met de vrienden of terug de koersfiets op te kruipen of eventueel terug recreatief te gaan volleyballen.
Wat zijn die dingen dat je dan bedoelt met psychisch herstel? Want fysiek herstel, heel goed te volgen, hoe dat dan werkt. Psychisch herstel naar grenzen, maar ook naar relaties terug opbouwen, naar structuur, naar zelfvertrouwen. Over die dingen dan, Angel. Dat sport, bewegen, lopen, wandelen, al die functies in zijn consistentie eigenlijk wel wat voedt. Hè?
Ja. Het is daar het bewust handelen, het bewust denken. Ja. Want in verslaving neemt ons bewust denken soms een loopje. En we gaan in automatisch gedrag. Bij lopen moeten we heel bewust zijn van, wat doe ik, hoe pak ik dit aan? Zelfs in het begin, hoe zet ik mijn voeten? Welke ondergrond gebruik ik? Hoe stretch ik? Al die dingen maken dat je in het begin zo ermee moet bezig zijn in dat gedrag, dat het pas later automatisch wordt, maar dat je het eerst goed moet over nadenken, bewust handelen, bewust doen. En dat werkt dan weer op dat verslaafd brein in van, ik kan het wel.
Ja.
Verslaving zal er voor de rest van mijn leven in zitten, maar dat betekent niet dat ik geen andere doelen meer kan bereiken.
En dus echt het bewust brein trainen, zeg je. Hè?
Ja.
Omdat er, ja, dat automatisme van een verslavingsbrein is zo dominant geworden,
ja,
dat het tijd vraagt, hè, in herstel om dat bewust brein altijd opnieuw actief te maken. Want dat is keihard werken. Want die hersenen vinden dat echt niet plezant om dan heel de tijd maar bewust bezig te moeten zijn. Maar dan ook kunnen rusten af en toe.
Ja, ja, dat rust is een heel belangrijk. Ja. Dat vergeten ze. Het voordeel is dat dat lopen dan ook weer rust geeft mentaal in het hoofd. Maar in het begin ga je dat niet zien. Hè. In het begin is dat werkend dag. Maar het voordeel van gaan lopen dan ook is, en dan, omdat ze heel vaak faalervaringen hebben, van ik ben eens even gestopt en ik ben weer hervallen. En het lopen is, als je goed en correct opbouwt, zie je eigenlijk heel snel evolutie. Oh, ik kan van een minuut naar 2 minuten lopen. Oh, ik kan 2,5 minuten aan een stuk lopen. Dat kan heel snel opgebouwd worden, als ze het correct doen. En hebben ze ook direct weer een beter beeld van zichzelf en een conditioneel gegeven. En ook, ja, fysiek beginnen ze er ook beter uit te zien. Hè. Het stuk van gewichtsverlies en dergelijke heeft dan ook weer psychisch een goed effect op hun zelfbeeld, omdat ze ook wel zien van, oh, mijn huid ziet er beter uit. Ik ben terug meer op mijn eten aan het letten. Mensen zeggen ook, zien er beter uit. Dat hangt ook weer allemaal samen met hun psychisch welbevinden.
En joggen doet ook iets mee dopamine. Hè?
Ja, dat is dan ook een topper. Voor vooruit te leggen dat je brein automatisch eigenlijk al leuke stoffen aanmaakt. En dat dat niet alleen door teruggebruik kan of door seksuele contacten, maar dat dat perfect doorlopen kan. Maar dat je dat moet trainen, dat je het moet verdienen om die stoffen te krijgen. Dat die niet vanzelf komen. En dat dat geen high is van waar je van de wereld bent, maar dat je door die, de runner's high, dat ze benoemen, ja, dat je wel langer kan lopen, dat je je doel eigenlijk kunt bereiken op een natuurlijke manier. Ja. En daar verschieten ze dan van, ene keer dat ze dat moment bereiken, want dat is natuurlijk bij iedere cliënt afhankelijk. Hè. De manier dat dat dopamine gehaald omhoog wordt gehaald via het lopen, dat is altijd even zoeken met hen. Maar dat is wel een fijn gegeven, ene keer dat ze daarin zitten. Ja.
En ook zo het besef van, ja, voor die dopamines moeten we hard werken. Maar die verdienen we dan ook. Die zijn niet zo hoog, om het zo te zeggen. Maar die maken het wel heel fijn. En ja, dat verschil kunnen zien tussen die snelle, explosieve, gevaarlijke dopamines en dan dat trage dat we verdienen en die stabiliteit geven. Hè. En daar ga ik het wat over, denk ik, Gilles. Ja. Dat lopen en wandelen.
Ja, terug. Een stabiele, veilige omgeving die in het begin heel intiem is tussen hulpverlener en cliënt, maar dan ook verbreed kan worden naar andere context, maar ook op zichzelf terug leren staan. Heel belangrijk. En dan is het wel tof om te zien dat, ja, dat mensen effectief doelen bereiken. Ik wil eens 5 kilometer mee met een jogging doen. En als ze dan over die finishmeet komen, zelf, want dat hebben ze zelf gedaan, dat hebben wij niet gedaan, dat heb ik niet gedaan, dan zie je echt een gevoel van trotsheid op zichzelf. En dat dragen ze lang mee. Ik wil niet zeggen dat ze daardoor niet gaan hervallen, want het leven brengt meer mee dan dat. Maar ik wel van, als er dan toch een herval is, dat ze toch sneller terug naar het lopen kunnen aangrijpen en de controle soms nemen. Niet altijd, maar ik merk wel dat ze het doen.
Ja, het is een extra hulpbron.
Ja.
En als die ooit gevoeld geweest is, kan hem ook altijd terug gestimuleerd worden. Hè?
En ze weten dan dat stok, ze moeten niet direct terug gaan lopen, maar het wandelen kan terug een start zijn. En dat is een beetje, dat is leuk, hè? Dat is een zoektocht naar wat kan er juist voor mensen werken. Hè? Het hoeft niet altijd te zijn wat we vroeger dachten of meewerkten. Het is een evoluerend gegeven. We merken gewoon dat beweging werkt. Gezonde geest en gezond lichaam is en blijft misschien een dooddoener qua quote, maar blijft wel recht in de psychische en fysieke.
In deze samenleving meer dan ooit actueel, denk ik. Om mensen, ja, vrijblijvend natuurlijk, maar toch te adviseren om proberen te bewegen. Zo, hè. Want dan zink ik direct een link met algemene psychische gezondheid, als je dit aan het vertellen zei. Mm-hmm. Zo bewegen en ja, met kwetsbaarheid psychisch omgaan, u even niet goed voelen. En in plaats van daar iets van medicatie te moeten verpakken, uzelf de reflex proberen aan te leren om te wandelen of iets te doen in die richting. Als het mogelijk is natuurlijk. Hè. Ik ga niet over dit moet het dan zijn, maar dat toch waardevolle alternatieven zijn.
Ja, dat is dan fijn om te zien dat huisartsen dat via die bewegen op verwijzing doen. In plaats van inderdaad een voorschrift voor terug medicatie, een voorschrift van oké, je kan met een coach gaan praten om terug eigenlijk je beweging in gang te zetten. Om je oud sportgedrag misschien terug op te pikken of looptherapie te gaan doen. Dat is een geweldig gegeven om terug alternatief te gaan. Dat betekent niet dat het een en-en-verhaal niet kan zijn. Hè. Soms moet je medicatie nemen om verder te geraken. Maar dan kan beweging daar ook in helpen. En het hoeft ook geen individueel verhaal te blijven. Hè. Wat we nu bijvoorbeeld in het residentieel aan het doen zijn in het kader, is dat we het ook in groep kunnen doen. Het hoeft niet alleen tussen één contact te blijven, hulpverlener en cliënt. Het kan ook in grotere groepen. Want daar versterkt het ook elkaar. Zijn er cliënten die ervaring hebben inderdaad uit de verslaving, die gaan ook, als ze naast elkaar aan het lopen zijn, aan het wandelen zijn, ook hun ervaringen delen, maar niet alleen de negatieve, ook de positieve. Wat dat dan ook weer een groepspositiviteit geeft om vol te houden en ook dat lopen vast te houden en te werken aan hun beweging en hun fysieke capaciteiten. Wat dan weer terugslaagt natuurlijk, en wat we daar straks over hadden, op een psychisch welbevinden, hè. Veel meer stabiliteit.
En merk je dat er al veel huisartsen bewust vanuit deze insteek coaches aanraden of bewegen op verwijzing proberen te adviseren?
Meer en meer wel. Ja het is een hele tijd ook niet bekend geweest. Je merkt ook wel dat er nu meer in alle gemeentes en steden ook wel reclame voor wordt gemaakt. En ik merk als ik zelf moet bellen naar huisartsen, als het gaat over de fysieke stabiliteit van een cliënt die wilt opstarten voor te lopen, dat die al heel vaak de connectie maken met bewegen op verwijzing. Dus dat is fijn voor te zien. Zijn we er al? Nee, maar de start is al sinds wel gemaakt. Ja.
Dat gaat ook over een mentaliteitsswitch. Het is niet evident tegen iedereen te zeggen, je gaat best wat meer bewegen. Het is ook de manier waarop dat we het dan zeggen natuurlijk en hoe dat we het promoten. Ja. Iets voorschrijven lijkt soms gemakkelijker misschien. Of dat zullen mensen misschien rapper vragen, maar dat zal tijd vragen om zo'n mentaliteitsswitch wat te maken. Maar je kunt dat ook op individueel niveau. Als je nu als luisteraar dit hoort en je denkt van, ja, hoe ga ik om met dingen die ik soms lastig vind? Hoe doe ik dat dan? Ga ik dan snel iets nemen van medicatie? Of drink ik dan iets van alcohol? Of rook ik een joint? Of kan ik misschien eens gewoon zeggen, misschien ben ik wel geïnspireerd. Ja. En ga ik eens zien of dat die wandelschoenen op het zolder, of dat ik die nog proper krijg en ik ga eens wandelen.
Ja. En in dat uurtje dat je buiten bent, in dat bos, ga je ook merken dat je vrijer kunt nadenken. Of als je eens een belangrijke beslissing moet nemen, niet à la minuut, maar inderdaad die wandelschoenen of die sportschoenen terug aan en een heldere geest terug de beslissing laten nemen. Terwijl de natuurlijke prikkels op je afkomen. Ja, zeker en vast.
Maar dat vraagt dan tijd.
Ja.
Dat vraagt dan inspanning. We geloven dikwijls niet op een moment dat we het moeilijk hebben, dat kan helpen. Dus dat gaat echt over doen, denk ik. Gewoon doen.
Ja. Gewoon doen en dan lukt het niet. Is het geen probleem om ondersteuning te vragen. Net zoals dat we naar een psycholoog of een therapeut meer en meer aan het gaan zijn. De schaamte is daar al beter rond. Is dat net bij beweging net hetzelfde. En het is stap per stap. Je moet geen looptherapie en volgende week 5 kilometer kunnen lopen, helemaal niet. We zijn al blij als mensen wekelijks eerst al eens terug gaan beginnen bewegen en doel per doel er geraken. Dat is het fijne eraan, dat je op elk niveau van welk fysiek niveau dan ook wel een plan van aanpak kunt maken.
Ja. En het werkt zo op verschillende niveaus, heb ik het gevoel. Zo. Hoe de algemene spanningshantering daarmee ja, vlotter zal gaan, denk ik. Hoe meer dat we bewegen, hoe structureel dat we ons beter zullen voelen. Maar ook op piekmomenten, zodat we het moeilijk hebben. En dan in deze podcast dan vooral gericht op craving, zoals je al zei. Mm-hmm. Ja, dat dat echt een bijkomend tool kan zijn. En dat kan zoveel houvast geven als je weet van, oké, ik weet dat ik kan gewoon lopen. Dat moet niet zo bedreigend zijn. Ik moet niet helemaal meegesleurd worden door die golf. Ik kan lopen en ik weet dat het doorgaat. Ja, het is zeker geen wondermiddel.
Nee.
Maar het is een manier van omgaan dat je extra creëert.
Ja, en het kan in combinatie met alles. Het kan in combinatie met andere hulpverlening. Het kan in combinatie met een dokter. Het kan eigenlijk overal in en toegepast ja. worden. En we zien dat meer en meer ook in psychiatrische instellingen dat het ook wordt toegepast. Looptherapie in groepen bijvoorbeeld.
Ja.
Om elkaar te ondersteunen en te motiveren. Want dat motiveren naar elkaar is ongelooflijk belangrijk. Want dan zie je dat de zelfzorg naar boven komt en soms ook wel eens het zinnetje, ik kan het. Want dat vergeten we soms.
Ja. En dat je ook kan zien, de anderen kunnen zien dat jij het kan.
Ja.
En dat er erkenning kan opkomen. En dat je zo stilaan ja, je binnenkant wat vrijer en wat erkender weet zo.
En kom je terug buiten, hè? Want heel vaak zien we dan dat die eenzaamheid toch wel heel erg aan mensen vreet. En dat is meer en meer aan het gebeuren, naar zichzelf toetrekken, terug oplossen, maar daardoor ja, de omgeving niet meer betrekt. En dat kan dan door die alternatieve vorm ook weer versterkt worden, denk ik. Terug de connectie leren maken met zichzelf en met elkaar, heel belangrijk.
Ja, want dat is de volgende stap dan precies, hè. Eerst zo wat nog innerlijk herstel, hè, fysiek en psychisch, maar dan ook relationeel, dat daarin ook wel wat toe, Angel.
Ja, je bouwt een band op met je eigen, je bouwt een band op met je hulpverlener, en dan is terug leren een band opbouwen met de anderen. En je omgeving, hè, ook het bos of waar je dan ook bent, dat is ook iets, een omgeving waar je een verbinding mee moet maken. Maar het is dan ook, wie staat er terug dicht bij mij? En wie staat er veraf? En waar loop ik dan van weg? En waar loop ik dan naartoe? Ook weer in kleine stappen,
ja.
Maar wel terug ook een doel bereiken.
Ja. Mooi.
Ja, zeker en vast. Allee, als het goede weer is, dat hem.
Ja, ik denk dat geen goede weer is, dat daar ook.
Jawel.
Wel iets kan inzitten, hè, dat ja. je ook daar durft doorgaan. Hè. Ja.
En dat kan een uitdaging zijn, of terug weer bewust maken van, het is maar regen.
Ja.
Of het is maar koude en ik kan me er naar kleden.
We zijn niet van suiker, hè?
Nee. Maar soms denken we dat wel.
Ja.
Of neemt ons wat aangeleerd gedrag weer over, hè.
Ja.
Het regent, dus ik moet binnen blijven. Ja. Of het is donker, ik blijf binnen. Ja. Terwijl als het perfect kan aanleiden, het regent... Goh, ik trek mijn regenbroek en regenjas aan en ik ga er toch door. Ja,
en dan merk je dat het gedacht erover op voorhand dikwijls veel zwaarder is dan het moment waarop dat we het aan het doen zijn.
Ja, vanaf het moment dat je de stap buiten hebt gezet, die loopschoenen aan zijn, je bent vertrokken, ga je niet meer terugkeren, want dan ben je letterlijk vertrokken.
En heb je eigenlijk ook geen last van hetgeen waar dat je van dacht dat het lastig ging zijn? Ja, die regen, dat voelde.
Mm-hmm.
Maar dat kan ook heel bevrijdend zijn om eens in de regen te lopen. Als je daarna dan goed kunt douchen.
Jawel. En ook de geuren en alles wat aan boven komt tijdens die regenbuig ook kunnen binnennemen. Hè?
Ja.
Heel belangrijk. En dan ook, heel vaak, dus heel vaak gaan mensen lopen met je muziek. En muziek heeft heel vaak ook een speciale betekenis voor mensen. Gaan ze terug ook bewuster zijn welke muziek speel ik af?
Mm-hmm.
Welke muziek werkt motiverend voor mij?
Ja.
En ga ook weer een trigger zijn om iets anders te gaan doen. Of terug wat meer met die muziek bezig zijn. Want vaak zijn we dat ook weer vergeten. Dus het hangt allemaal wel samen.
Ja.
Dus het is die bewustwording elke keer weer van jezelf, hier en nu, en de doelen die ik wil bereiken.
Ja, en blijven verbinden met wat werkt voor mij? Wat heb ik nodig? Niet per se wat wil mijn brein, maar wat heb ik nodig om op lange termijn stabiliteit te verwerven? Hè?
Ja, wat kan ik, wat kan ik niet? Het is ook niet erg om iets niet te kunnen. Als je geen 10 kilometer kan lopen, is dat ook niet erg. Maar wat je wel kan, moeten we ook wel kunnen koesteren. Ja. Of een alternatief verzoeken. Niet iedereen is hetzelfde gemaakt of heeft niet hetzelfde meegemaakt. Dus gaat er ook talent uitkomen of valkuil bij ieder van ons. Maar bij verslaving gaan die valkuil eerder boven komen dan dat we naar het positieve gaan kijken. Omdat we vaster en vaster vastzitten in onze cirkel.
Ja.
En blijven doordenken en er niet uit geraken.
En als we dat helemaal verder denken en we dan op preventieniveau proberen te trekken, ja, dan is het toch zo zonde dat in het onderwijs zo weinig beweging aangeboden wordt. Omdat we daarin al anders leren omgaan met onze fysieke, onze psychische gezondheid en al de dingen die jij vertelt, Gilles.
Ja, dat gemerkt dat aan de uren LO en filosofie en dergelijke, al die vaken allemaal minder en minder uren worden aangegeven, terwijl dat die ook wel essentieel zijn. Maar daar kan dan, maar je ziet wel dat leerkrachten daar erg op proberen in te spelen, zowel op het groepsniveau als het individueel niveau. Het is bekijken van wat kan de groep, maar wat kan ook het individu, waar liggen zijn krachten, maar waar liggen zijn grenzen. En dat niet iedereen een Cooper-test in zoveel seconden kan lopen, dat ook niet erg is, en ze daarin motiveren kan. Kan perfect werken om te versterken in een leven later, of de dingen waar ze dan op die moment als jongeren al doorgaan, hè, want dat vergeten we soms ook al.
Ja, inderdaad, want hoe leuk zou het zijn als we onze jongeren, zonder ze te verplichten natuurlijk, terug meer zouden kunnen doen bewegen. En oké, die moeten in een bepaalde fase veel hangen. Dat is normaal, dat is niet vies, dat is niet erg. Alleen als ze er hangen met jointen, wordt het misschien wel een probleem. Maar hangen is wat. Maar zo toch proberen dat ze niet altijd op die gsm zitten. En ja, want dan stopt net deze stuk, hè.
Ja, dat is het voordeel van sporten. Je kan heel ver gaan in individuele sporten, maar je kan ook kiezen tussen groepsporten. Welke sport dan ook, en dan ga je wel een groepsgevoel creëren of je eigen meerwaarde kunnen versterken en kijken dat je weer doelen gaat bereiken. En dat maakt niet uit of dat je dan 12, 14, 18 of 74 bent. Mm-hmm. Het gaat altijd over het stuk, wat wil ik en wat bereik ik daar ook in, en die beweging gaat dat kunnen faciliteren in teamverband of op jezelf. Ja.
Oké. Maar jullie hebben veel verteld. Zijn er zo nog dingen waar je van zegt, dat is nog belangrijk, als het gaat over die alternatieve therapievormen?
Als ik een tip kan geven aan de luisteraars, is doe wat je voelt. Als je voelt van ik moet uit dit lokaal uit, of ik voel het aan mijn cliënt of de persoon waar ik bij ben, doe dat dan. Heb er geen schrik van. Ga naar buiten. En je moet niet gaan lopen, maar ga gewoon een wandeling doen. Pak de paraplu mee en wandelt letterlijk naast elkaar, legt een weg af. Ja. Heb geen schrik om alternatieven toe te passen, maar denk er gewoon even goed over. Nou.
Een mooie.
Dank u. Ik hoop dat de ervaring een beetje gaat inspirerend werken naar de mensen toe.
Ja, zowel naar mensen die worstelen met verslavingsgedrag of psychische kwetsbaarheid, maar ook misschien naar hulpverlening, van wat zijn andere manieren om in gesprek te gaan of relatie te maken met mensen. En dat is wat zoeken, hè, wat past bij wie. Zo.
Ja, dat is constant veranderd. Hè. Als maatschappij is aan het veranderen, ook de manieren om te werken rond verslaving is aan het veranderen. Dus daar moeten we mee in evolueren. Net zoals dat we meer en meer, dat je straks al zei, in de gsm soms kruipen als jongeren, maar dat doen we als volwassenen ook. Waardoor dat we de verbinding met de omgeving soms verliezen. Wat dat maakt dat een gesprek met wie dan ook al wandelend terug die menselijke verbinding wel maakt. Want daardoor, door een digitale wereld waar ik heel veel voordelen bied, biedt het weer wat nadelen naar het effectieve menselijke contact en het lezen en het voelen van emoties.
Ja. Ja, en dus, het belangrijk woord om nog eens te herhalen, zo, hoe we allemaal nood hebben aan vertraging. Het gaat allemaal zo snel en we gaan er morgen mee. En vinden ook dat we moeten kunnen volgen op die telefoon. Moet het mij niet vertellen. Het gaat allemaal heel, heel snel. En daarin af en toe, ja, van die wat zenachtige momenten, of moet ik het dan niet overdreven natuurlijk, maar om bij onszelf te komen. En leren, ja, met niet te veel prikkels bezig te moeten zijn. En dat geeft rust aan onze geest.
Klopt. Een eigen tempo zoeken. Niet altijd tempo volgen, automatisch, of wat er verwacht wordt, maar eens even na. Denken, was mijn tempo terug? Ja. Soms ga je automatisch in een sneller tempo of in je werk of dergelijke. Dat is ook normaal. Maar terug bewust worden van je eigen tempo is een ongelooflijk belangrijke. En dat zie je ook naar burn-outs bijvoorbeeld. Heel vaak wordt er een tempo opgelegd of volgen we een tempo dat we heel even wel kunnen volgen. Maar dan heel abrupt stopt, omdat we niet stilgestaan hebben bij het eigen tempo terug. Ja. Letterlijk letten op je ademhaling. En dat is bij het lopen en het wandelen ook. Terug stilstaan bij je ademhaling. Hoe adem ik? En hoe pas ik het terug functioneel toe? Ja, ja. Want dat vergeten we heel vaak.
Dat klinkt al heel mindful, hoe je het nu zegt. Zo heel bewust bezig zijn met ademen.
Ja.
Oké, Jules. Zijn er nog dingen waar je van zegt dat wil ik zeker nog gezegd hebben?
Nee, ik denk dat het meeste wel dat we het wel aanbelangt hebben. Dus als je dit gehoord hebt, inderdaad, zoals je zegt, ga naar de zolder of naar je kledingkast, neem die schoenen en ga naar buiten. Dat zal het deugd doen.
Dat is een hele mooie afsluiter. En doe het gewoon.
Ja.
Oké. Jules, dank je wel, man.
Heel graag gedaan, Tim.
Jules heeft ons een breder beeld gegeven op wat manieren kunnen zijn om verslaving aan te pakken. De focus ligt daarbij op bewegen, luisteren naar je lichaam, je grenzen, stilstaan bij wat voor jou werkt en stap na stap traag en stevig naar je herstel gaan. En als jij na het luisteren van deze podcast zelf ideeën hebt die kunnen bijdragen aan deze reeks, dan kan je me mailen op verslavinginverbinding@telenet.be. En zo gaan we samen naar betere zorg voor mensen die worstelen met deze kwetsbaarheid.